Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Daniël 6. Daniël 6. De te zingen psalmen zijn psalm 123, vers 1. Psalm 25, vers 6 en 7. Psalm 107, vers 7. En psalm 62, vers 5. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Daniël 6. En de te zingen psalmen zijn psalm 123, vers 1. Psalm 25, vers 6 en 7. Psalm 107, vers 7. En psalm 62, vers 5. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 123. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren tot hij ook ons genadig zij. Het eerste vers van Psalm 123.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament, en wel in het boek Daniël. En daarvan zal u worden voorgelezen Daniël 6, de versen 1 tot en met 29. Dus de schriftlezing van deze morgen is Daniël 6, het eerste tot het laatste vers. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En de dag Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrok deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks en de overheden en de stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden, naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat geschrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit geschrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan, en hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Heb gij niet een gebod getekend, dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen, zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste reden naar de wet der Meden en de Persen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide van een koning, Daniel, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen achting gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op 3 tijden des daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf, en hij stelde het hart op Daniel om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot een koning, en zij zeiden tot een koning, weet, o koning, dat der Meden en de Persen wet is, dat geen gebod noch ordinantie die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniel, uw God, dien gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd 1 steen gebracht en op de mond des keels gelegd. En de koning verzegelde dezelfde met zijn ring en met de ring zijne geweldigen, opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op. En hij ging met haast heen tot een kuil der leeuwen. Als hij nu tot een kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniel, o Daniel, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God, dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot een koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniel uit een kuil trekken zou. Toen Daniel uit een kuil uitgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten de mannen voor die Daniel overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aarde wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijn koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt. En hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniel uit de geweld der leeuwen verlost. Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores den Persiaan.
Gemeente, we willen met elkaar voorafgaand zingen en wel uit de 25e psalm. De 25e psalm en daan van de versen 6 en 7... 25, het 6e vers, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En het 7e vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van Psalm 25.
Thank you.
gemeente, jonge vrienden. We zijn altijd zeer verheugd als we zoveel jonge mensen ook zondags in Gods huis mogen zien zitten. Kleine kinderen, wat grotere kinderen. De jeugd zo in de kracht van het leven, te midden van zoveel verzoeking en verleiding. En ook voor hen gaat het woord des Heren uit. Ook de Heere spreekt tot hen. Juist ook wel in het bijzonder. Want hij zegt het zo op een eerlijke plaats toch. Zoek ten Heere dan in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En nou is het ook voor jong en voor oud natuurlijk dat dat profetisch woord zeer vast is. En wij allen er wel aan doen. Dat we op dat woord acht geven als op een licht schijnen in een duistere plaats. Totdat ook in het leven van jong en oud die blinkende morgenster zal opgaan. En geliefde zo dat overdenkende werd ik in de achterliggende dagen wel bepaald. Ook bij de geschiedenissen van Daniël. En het leek ons goed om vanmorgen daar een ogenblik bij stil te staan. Een geschiedenis die jong en oud kent. En die wellicht dan ook voor onze jonge mensen, maar niet minder ook voor de ouderen, toch tot onderwijs kan zijn. En we hopen dus vanmorgen stil te staan een ogenblik bij Daniël 6. En ik lees daartoe nog eenmaal het 11e vers. Daniël 6, het 11e vers waar Gods woord en de tekst nog eenmaal klinkt. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Gemeente, wij worden dus vanmorgen hier in dit 6e hoofdstuk van Daniëls boek bepaald bij Daniëls gebedsleven. Daniëls gebedsleven. Een 4-tal gedachten in het kort. In de eerste plaats zien we dan de omstandigheden tijdens zijn gebed. In de tweede plaats de plaats van zijn gebed. In de derde plaats de inhoud van zijn gebed. En ten vierde tenslotte dus de uitkomst op dat gebed. Daniëls gebedsleven, zo zeiden we. 4 gedachten. Dus eerst de omstandigheden, ten tweede de plaats, ten derde de inhoud en ten vierde dus de uitkomst van het gebed. Want gemeente, als we zo bij Daniëls geschiedenis bepaald worden, dan weten wij dat Daniël zich bevindt in Babel. Daniël, hij was tezamen met zijn vrienden gevoerd uit het land der belofte en naar Babel gebracht. De tijden van koning Joachim, onder de wegvoering van koning keizer Nebukadnezar. En wat is dat een ontzettende zaak geweest toch? Dat is altijd maar weer te overdenken als we aan de ballingschap denken. En we hebben er onlangs ook samen zo wat bij bepaald mogen worden vanuit een ander schriftgedeelte. Maar de Heere had geklaagd dat zijn volk 2 boosheden had begaan. U weet wel, ze hadden hen, die springaden des levende waters, verlaten. En ze hadden zich bakken uitgehouden, gebroken bakken, die geen water houden. De Heere was zijn volk kwijt. Maar het volk was ook God kwijt. En toch heeft de Heere in die weg ervoor willen zorg dragen dat hij zijn volk zou wederkrijgen. Maar wel daar in Babel moesten zij 70 jaar lang vertoeven. En dat was ook overeenkomstig wat de Heere zelf al had gezegd. Dat alles was naar zijn raad en naar zijn wil gebeurd. Want als ik u misschien mag herinneren aan de geschiedenissen van Jesaja. Hoe Hiskia is opgericht van zijn ziekbed. En vervolgens toen die gezanten zijn gekomen. En Hiskia al de schatten in zijn schathuis en had getoond. Toen heeft de Heer het wel eerlijk gezegd. Dat er andere tijden zouden komen. Dat er wegvoering zou plaatsvinden. En zo zei de Heer het toen. Het zal geschieden dat uw zonen als hovelingen zullen dienen in het paleis van de koning van Babel. Dus geliefde, die wegvoering die uiteindelijk is geschied. Was alles overeenkomstig Gods raad en Gods wil. En daarom zijn Daniël, ook met zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria, terechtgekomen in dat ver en vreemde land in Babel. En toch, geliefden, wat hebben ze daar ook door de genade Gods in hen standvastig mogen zijn en blijven. Het waren nog maar jongelingen. Naar alle waarschijnlijkheid zo'n 15, 16, 17 jaar oud. Toen ze daar in dat verre vreemde land terecht zijn gekomen. Maar het waren jongelingen. Die uiteindelijk toch iets hebben geweten wat de vreze Gods inhoudt. Wie heeft lust? Nou ja, we zongen ervan uiteindelijk toch. De Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe die wandelen moet. En er waren zelfs die jonge mensen. Ik zei nog zo'n 15, 16, 17 jaar oud in de kracht van het leven. Door de Heere opgezocht. Hun harten waren geneigd tot de vrezen van zijn naam. En wat heeft dat gewerkt in het leven? Nou dat ze, ja, want dat doet de vrezen des Heeren. Wijken van het kwaad. Ik bedoel, als de Heere de brug op komt te halen in het leven. Kun je niet meer verder in de zonde. Kun je niet meer meegaan in de zonde. Dienst en diepste. Komt er in beginsel een haten en een vlieden van alle ongerechtigheid. Waarom? Nou, omdat de zonde zo'n godonterend kwaad is. Nou ja, ik wil dat vanmorgen zomaar in kort proberen wat neer te zetten. Want dan zult u het ook wel begrijpen, geliefden. Dat die jongelingen dan daar in het begin van het boek Daniël hebben geweigerd om te eten van de spijzen die van de afgoden waren en voor de afgoden waren. Deze jongelingen hebben daar niet in mee kunnen doen en daarom hebben ze het geweigerd. En hebben ze een hoop in het hachelijk slot toen al leren vestigen op de Heere hun God en gezegd, koning, maar geef u ons nou van het gezaaide te eten en geef ons nou maar eenvoudig water te drinken. En dan zullen we zien wat de Heere doet en wat is gebleken. Nou ja, onze kinderen kennen de geschiedenis. Maar na zoveel dagen bleek dat deze Daniël met zijn vrienden er beter, gezonder uitzagen dan al die jongelingen daar aan dat hof die hadden gegeten van de spijzen van de koning. En dat heeft de koning in die dagen verwonderd. En hij heeft zich ook verwonderd over de wijsheid van Daniël en zijn vrienden. En ze hebben al zo daar een voorname plaats mogen krijgen aan het hof van Nebukadnezar, van koning Belshazzar. En uiteindelijk nu ook weer van koning Darius. Maar geliefde, dat gezegd hebbende, moeten we natuurlijk nu hier in dit zesde hoofdstuk ons wel goed duidelijk voorstellen dat Daniël, die beminde Gods, uiteindelijk nu al een man is geworden op hoge leeftijd. Ik zei het, hij is zo'n 15 jaar geweest, 17 jaar, toen hij in Babel is gekomen, maar die 70 jaren. Heeft Daniël eigenlijk al die jaren daar moeten doorbrengen. En als Darius nu leeft, dan is deze Daniël, nou ja, al zo'n ongeveer 80 jaren oud, zullen we maar zeggen. Een man op leeftijd. En heeft die keizer, koning Nebukadnezar gekend, ik zei koning Belshazzar gekend, en nu is Darius koning. Ja, Kores, die was natuurlijk als die Perziaan de opvolger geweest van Nebukadnezar en al die Babylonische vorsten. Want de Perzen hadden de Babyloniërs overwonnen en de Perzen en de Meden waren toen aan de macht in het land. Dus Daniël heeft dat alles meegemaakt en nu is Darius uiteindelijk, nou ja, wij zeggen dan de schoonvader van Kores, als koning gesteld over dat gedeelte waar Daniël met zijn vrienden mocht leven. Daniël een man op leeftijd, maar weet u wat nou niet veranderd is, geliefd? Werk des Heren in Daniël. Ik zou maar niet zeggen dat Daniël niet veranderd is. Want door de genade Gods is hij geweest wat hij was. Een man met genade bedeeld. Die uiteindelijk alleen maar minder moest worden. Alleen maar meer aan en afhankelijk heeft moeten worden van de levende God. Dat is niet zo'n slechte weg. Maar het is de genade Gods dat Daniël heeft staande mogen blijven al die jaren. En dat Daniël daar nog in de vreze Gods heeft mogen blijven. Weet u wat we ergens lezen? Die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Ik bedoel, gemeente, Daniël mocht standvastig blijven daar in Babel, in dat verre vreemde land. Te midden van zoveel verleiding. Te midden van zoveel afgronderij. En dat in zijn jonge jaren en zelfs nog bij het klimmen van de jaren. Dat is de volharding der heiligen. de Heere niet laat varen het werk zijner handen. De Heere is getrouw gebleken ook in het leven van Daniël. En daarom mocht Daniël tot zijn verwondering ook nog zulke een hoge plaats en positie hebben aan het einde van zijn leven in dat rijk van de Perzen en de Meden. Maar geliefde, de vrezen des Heeren doet wijken van het kwaad, maar geeft ook in het leven van Daniël, in het leven van Jozef, in het leven van David, in het leven van een jongen en een meisje ook in onze tijd, dat daar veel tegenstand en veel vijandschap tegenop komt. Want Daniël, hij was, nou ja, de op één na hoogste man in dat koninkrijk. Darius regeerde, maar, nou ja, we zeggen dan wel eens, eigenlijk was Daniël als in onze dagen, we zouden zeggen minister-president. De hoogste man op de koning na in dat land. En onder hem drie vorsten, die verdeeld waren over dat grote koninkrijk. En onder die drie vorsten weer 120 stadhouders. Wij zouden misschien in onze tijd zeggen burgemeesters. En Daniël nu zulke voorname plaatsen, zulke voorname positie. Hij een Jood. Te midden van al die heidense mensen in dat koninkrijk. Die het niet hebben kunnen verdragen. Dat Daniël die plaats en positie heeft gekregen. Waarom? Waarom hebben ze dat niet kunnen verdragen? Zou het afgunst zijn geweest alleen omdat Daniël meer eer en roem heeft gekregen? Of zou het ten diepste geweest zijn, geliefden, omdat deze Daniël heeft getracht op de plek door de Heere hem gegeven en gewezen om land en volk te richten overeenkomstig Gods woord? Want Daniël had een Heere lief en Daniël heeft dat woord des Heere lief gekregen. En Daniël heeft geweten dat de geboden Gods heilzaam zijn voor land en volk. Voor iedereen. En als ik Daniël daar in zijn ogen ouderdom, te midden van zoveel mensenkinderen, en zou die Daniël, nou ja, bij het naderen van de dood, gemeente nou ook, juist niet ontzettend bewogen zijn geweest. Met al die zielen waarover die gesteld was. Al die zielen waar te midden hij van verkeerde, die op weg en reis waren naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Daniël heeft toch gezien dat hij en zij allen Adams kinderen waren. Eenmaal verantwoording moesten afleggen voor de God van Israël. Zou die ze niet bij tijden en gelegenheden, in alle eerlijkheid en met alle voorzichtigheid, hebben gewezen op dat ene nodige? Zou die het niet hebben gezegd, menigmaal, dat wij van alle dingen verantwoording af moeten gaan leggen, dat we nooit goedkoop zonden? Zou die het niet eerlijk hebben voorgehouden? Zou die ze niet hebben vermaand? Zou die het niet als het ware hebben gezongen, mijn kinderkens, hoort naar mij. Ik zal u leren wat zere vrezen zijn. Kan toch niet anders? Als een kruimeltje genade hebt leren kennen in uw leven, zoals Daniël. Als je zelf weet waar je vandaan zijt gehaald. Wie je geworden zijt voor het oog des Heren. En zelf hebt geleerd wat je nodig hebt. Kan het toch niet anders? Of je wordt met innerlijke ontferming bewogen over al degenen die met u op weg en reis zijn door de tijd naar die grote godsontmoeting. Kijk, dat heeft Daniël gesproken. Wat heeft dat teweeggebracht? Weerstand. Vijandschap. En daarom hebben al die stadhouders en al die vorsten waarover Daniël gesteld was, het niet kunnen verdragen dat deze man over hen gesteld was, maar ook in hun midden wandelde. Ze hebben geprobeerd Daniël uit de weg te ruimen. Waarom? Nou ja, ik denk maar weer opnieuw aan die bekende woorden die Johannes eens gesproken heeft. Indien ge van de wereld waart, zou de wereld u lief hebben. Maar omdat ge van de wereld niet zijt, daarom zal u de wereld haten. Maar geloof maar, gemeente, dat Daniël er alles aan heeft gedaan in zijn tijd op aarde om voorzichtig te wandelen. Is zorgvuldig geweest en heeft niet gewild dat om zijnentwil de naam des Heeren smaadheid aangedaan zou worden. daar is David zo voor bevreesd geweest. Dat hij zelf de minste aanleiding zou geven. Dat de naam en het werk des Heren door het slijk gehaald zou worden. Een voorzichtige wandel. Mag ik eens vragen. Is dat ook uw begeerte? Op de plaats waar de Heer u gesteld heeft. Maar geliefde Daniel. Heeft het moeten ondervinden. Nou ja, wat de zaligmaker eigenlijk als testament aan de kerk heeft gegeven. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En in de wereld zult ge verdrukking hebben. Allen die begeren ook moedig te wandelen, zullen het ondervinden wat het is om de voetstappen van de middelaar te zetten in het leven. Wat kun je dan veel tegenkrijgen? Ja, misschien in je eigen gezin. In je eigen familie. Misschien zelfs wel in het huwelijk. De plaats waar de Heer u gesteld heeft. Dat het wel lijkt of als alles tegen is. En dat alles zich opmaakt. Om eigenlijk maar één ding te doen. Om te roepen, weg met deze, weg met deze. Nou kijk, die vrienden van Daniel en Daniel zelf. Hebben het moeten ondervinden. Dat die 120 stadhouders en die drie vorsten zich tezamen hebben beraden. Wat kunnen we nou doen om Daniel uit ons leven weg te doen? Zou er nou iets zijn wat we kunnen vinden, waarop we hem kunnen aanklagen? En ze hebben zijn leven overzien. Ze hebben hem misschien wel enige tijd in de gaten gehouden. Maar ze hebben niks kunnen vinden. Onberispelijke wandel. Geen natte vinger op hem te leggen. Nou ja, ik dacht dus zomaar weer heel eerlijk, gemeente. U en ik, laten we eens eerlijk zijn. Kunnen ze dat nou van u en mij ook zeggen? Een onberispelijke wandel. Of moeten we nou vanmorgen een eerlijke balans erop maken? En dat de linker of de rechterzijde zo menigmaal van de weg raakt. Maar Daniel zei ik onberispelijk. Ik bedoel voor het oog van de mensen. In eigen oog? Ach, dat is wat anders. Dat is wat anders. Heeft Daniel zich leren kennen als de grootste der zondaren, denk je niet? Ben ik zeker hoor. Want Daniel was onder de bediening van Gods Heilige Geest gebracht in zijn leven. Wat doet die geest? Nou ja, onder andere overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus Daniel is geen rijk man geworden in zichzelf hoor. Al meer, al dieper geleerd wie die was en wie die bleef. En toch, voor het oog van de mensen zei ik, onberispelijk. Ze hebben niets in Daniel gezien. Nou ja, wat ze bij zichzelf misten. Laat ik dat ook eens vragen vanmorgen. Jongens, kinderen. Hij zou wel eens mogen zien. Op die leesbare brieven, ik bedoel Gods kinderen. Dat zij iets hebben wat jij mist. Ik bedoel genade geschonken. Deelgenoot geworden van die middelaar Gods en der mensen. Van die welverdiende straf voor eeuwig ontheven. En tot de kennis gebracht van hen. Hij was jaloers geweest op dat volk Gods. Wiens wandel anders is. Want let nou eens op het einde. Het einde van die man is zaligheid. Het einde van een Godvrezende vrouw zal zaligheid zijn. Maar het einde van de goddeloze is het eeuwige verderf. Daarom loopt het zo nauw uit. Hoe zal het nou zijn in het leven? Want zo de boom hangt, u weet het, zo zal die blijven liggen als die valt. Maar Daniel en zijn vrienden, oprecht. En toch, die vijanden van Daniel, ze hebben het niet kunnen verdragen. Dat die zo ging en daarom nou dat gebod uitgedacht. tezamen beraadslaagd. Hoe kunnen we nou doen om Daniël te vangen? Nou weet je, dan moeten we iets vinden in zijn godsdienst. Dan moeten we iets vinden waarop we zeker weten dat dat Daniël des doods waardig maakt. En dan hebben ze het gauw met elkaar kunnen overdenken, denkt u niet? Maar wat hebben ze nou bij elkaar mogen bespreken? Nou, dat Daniël een man is geweest in de vreze gods. En dat Daniël een biddend leven heeft mogen leiden. Kijk, en als ze dat nou hebben ontdekt, dan gaan ze tezamen naar de koning. En spreken ze met zulke schoonschijnende woorden. Een arglistige hart voor de koning uit. Koning Darius, leven en eeuwigheid. Maar zo bedoelen ze te zeggen, koning, wat zouden we het graag willen, dat u in vrede zou leven en zou regeren. En dat u nou als de hoogste koning geëerd en gediend zou worden en dat er nou niemand anders zou zijn die u naar de kroon zou steken. En daarom, koning, om nou dat te doen, om nou daartoe te geraken, leek het ons goed een gebod uit te vaardigen dat in 30 dagen niemand iets zou mogen vragen van enig mens of van enig God. Dan alleen van u, o koning. Nou ja, Darius, u begrijpt dat de mens een kind van gelijke bewegingen als u en ik. Ik bedoel ook een zondaar. Tot in het diepst van zijn bestaan. Trots en hoogmoedig. Heeft gemeend dat dat aangenaam was. Hij zo geëerd en zo gediend zou worden van alle mensen. En hij heeft dat gebod ondertekend. Dat is goed. En wie dat gebod nou overtreedt, koning, die zal uiteindelijk dan de straffen van zijn ongerechtigheid moeten dragen en in de kuil der leeuwen geworpen worden. De koning ondertekent dat gebod. Ik zei, geliefde, wat een zaak. In het leven van Daniël en zijn vrienden. Wat heeft Daniël bange tijd in zijn leven gekend? Als hij dat heeft gehoord, nietwaar? De listen en de aanslagen van al degenen die hem hebben gehaat, gekend en gehoord. Heeft het geweten dat ze het op zijn ondergang gemunt hadden? Ja, en dan opnieuw, wat is Daniëls leven dan een uitmuntend voorbeeld, geliefde, van Gods zaligheid? Wat doet Daniël? Nou ja, Daniël stelt geen vlees tot zijn arm. Ik bedoel, Daniël stelt op prinsen geen vertrouwen. Want daar vindt men toch nimmer heil en hulp. Dat heeft Daniël geweten, maar Daniël, een man, ik zei op 80-jarige leeftijd zo gezegd, door de genade Gods geoefend en gelouterd, in strijdperk van het leven al meer geleerd wie de Heere was en wie de Heere is. Een hoorde der gebeden, had hij dat niet ondervonden overigens? Toen hij die dromen van de koning Nebukadnezar heeft moeten uitleggen, dat zo verborgen was en Daniël heeft gevraagd om licht. De Heer hem licht gegeven heeft over die droom en die droom mocht gaan verklaren. Ik bedoel, heeft Daniël niet een en ander maal in zijn leven mogen ondervinden, geliefde, wie de levende God was? In de verdrukking, lijdzaamheid geleerd. En de lijdzaamheid die hoop en bevinding heeft bewerkt in zijn leven, daarom gaat Daniël, geliefde, als hij die ernstige boodschap heeft gehoord. Als hij het heeft vernomen dat, nou ja, naar de wet van de mensen en de wet van de koning, het eigenlijk niet meer lang kan duren, of zijn leven zal een einde krijgen. Als Daniël zogezegd de dood in de ogen kijkt, wat doet hij dan? Ach, geliefde, dan weet Daniël uiteindelijk nog maar één plek. Gaat hij opnieuw weer op dat plaatje, waar hij al zo menigmaal zijn knieën heeft gebogen. Die opperzaal. Voor dat open venster. Naar Jeruzalem. Zijn knieën buigen. Kijk, dat was de plaats, geliefden, die Daniël nou zo lief was. Daar mocht hij wel eens menigmaal gelukkig ogenblikken kennen dat hij eenzaam was. Ik bedoel, ogenblikken uit het gewoel van de mensen. Eenzaam, maar met Gods gemeenzaam, Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ik denk dat Daniël dat plaatsje, het liefste plaatsje van zijn leven, heeft mogen kennen. Niet? Ik bedoel, daar ging de hemel wel eens open. als hij zijn gebeden mocht opzenden. Maar ook waar de hemel wel eens open ging, als de Heer nou eens afdaalde. Een blijk gaf dat hij van Daniël wist. Die verborgen omgang. Die zoete omgang. In hem alles te vinden. En uit hem alles te ontvangen. Kijk, daarom vlucht Daniël uiteindelijk, als hij dat gebod hoort, naar die plaats. Klaagt hij heel zijn nood uit. Het open venster. 3 malen desdaags. Dat is ook opmerkelijk, nietwaar? Jongens, jeugd. En dan vraag ik natuurlijk ook aan de ouderen, maar onder de kansel en op de kansel, maar kennen wij die tijden? Ik bedoel, dat we door de nood gedreven misschien, 's morgens, 's middags en 's avonds, ons tot hem leren begeven om hulp en troost. Ik weet wel hoe je kunt zo druk wezen overdag. Zoveel zaken die gedaan moeten worden. En je kunt 's morgens misschien moeilijk je bed uitkomen, jongens. En het is misschien altijd haasten om op tijd op school te zijn of op je werk te komen. Maar Daniël had veel te doen. Een verantwoordelijke baan. Maar Daniël kon niet anders dan zijn knieën buigen. De dag aanvangen met de Heer. Wat zou die hebben gevraagd en gebeden? Ja, tuurlijk, Heere, dank u dat u ons gespaard hebt en bewaard hebt in de achterliggende nacht. Het is toch altijd een wonder, of niet? Als je morgens weer ogen open mag doen. Ik geloof dat Daniël bij het klimmen van de jaren zijn zwakheden misschien kennend. Zijn verdorven aard al meer kennend. Al meer in de verwondering is gebracht dat een wonder is dat hij nog wakker werd. Maar dat Daniël ook heel goed heeft gevoeld. Dat hij zonder de Heer niks kon doen. Want aan de zegen des Heeren is alles gelegen, nietwaar? Nou kijk, hij dat voelde hij. Ik vroeg het gemeente aan u en aan mezelf. Dat je zonder de Heer niks kunt doen, dan kun je toch niet nalaten. Dus morgens je knieën te buigen. En de Heer om zijn hulp en zijn gunst te vragen. Dat hij het werk uw handen wil zegenen. 3 keer daags, 's middags. En dan niet alleen gevraagd, Heer, wilt u deze spijzen zegenen? Dat is natuurlijk ook nodig. Zal Daniël ook zeker gedaan hebben. Maar ik geloof, geliefde, dat Daniël, net als al de kerk gods in onze dagen, ook zo op het midden van de dag wel eens ogenblikken begeert. Dat ze in de afzondering hun hart en hun leven voor de Heer mogen uitklaren. Toch? Die verborgen omgang. Dat is niet alleen 's morgens. Hij toch de Heer in alles nodig. En kan juist misschien wel eens zo midden op de dag. Te midden van al het gewoel van deze tijd en alles wat gedaan moet worden. Je benauwen. Ik bedoel dat je het wel eens aangeruimd. Dat alles druk en uiteindelijk alles zo leeg en zo arm, toch? En juist daarbij voelend dat alles je aanklaagt, ook van die nog maar zo pas begonnen nieuwe dag dan misschien. En daarom 's middags weer opnieuw je knieën buigt. Het zijn de slechtste plaatsen, gemeente. Om in die vrezen des Heren zo te wandelen. En 's avonds. Dat David, Daniël opnieuw zijn knieën buigt. Want tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Daniël had aan het einde van zijn dag, gemeente, opnieuw alleen maar redenen om het aangezicht des Heren te zoeken. Te bekennen aan de Heer oprecht zijn zonden. Hij verborg geen kwaad dat in hem werd gevonden. Ook niet van de dag. Maar ik geloof dat er vanmorgen hier in de kerk niemand is die zou kunnen zeggen dat aan het einde van de dag niet iets is wat je geweten aanklaagt. Ik zei Daniël, een man met de geest des Heren bedeeld. Die al scherper op dat woord heeft geschenen en al meer licht in zijn ziel heeft gegeven. En heeft al meer de gruwelen en ongerechtigheden in zijn leven leren kennen. Kijk, daarom bid Daniël. 'S morgens, 's middags, 's avonds. Maar ik geloof ook, natuurlijk, toch? Want er is een volk op aarde door al de eeuwen door geweest. Ik geloof ook dat ze er vanmorgen zijn. wel, je kunt er niet voor houden, hè. Maar ze roepen eigenlijk alle dagen tot God. Zonder hem kunnen ze niks doen, hebben hem in de kleinste dingen nodig. En naarmate de vreze des Heren, en dat is een gave Gods, in aanvang gewerkt is in je ziel, uw lichaam, uw geest, een tempel Gods is, gaat die Heilige Geest er niet uit. Wat gaat die doen? Geliefde, die gaat Gods kinderen zijn beeld gelijkvormig maken. Wat houdt dat in? Ach, kun je geen stap zetten zonder de Heer? Ik weet wel hoor, je doet zoveel hè, zonder de Heer. Maar eigenlijk op de bodem van je hart, weet je het, je hebt de Heer in alles nodig. Zou het gelukkig zijn toch? En dan kijk ik een ogenblik naar de ouderen in de gemeente. Maar als u nou bij het klimmen van de jaren zulk een teer, aanhankelijk, afhankelijk leven mocht leiden. Net als Daniel. En Daniel had nou dat plaatsje met open vensters naar Jeruzalem. U weet natuurlijk, zo'n opperzaal in die huizen van het oosten, vaak een plat dak of een open ruimte, met soms wat pilaren daaromheen. Maar Daniel had zijn gezicht naar Jeruzalem. In dat oosten zag hij in dat westen Jeruzalem. En hij wist, daar in Jeruzalem, daar stond de tempel. Dat was de plaats waar de Heere woonde en troonde, boven het altaar woonde. En kijk, ik zei Daniel, 80 jaar en oud. Een man met genade. Al minder geworden in zijn leven. Niet in de eerste plaats naar het lichamelijke, maar wel naar het geestelijke, al minder geworden. Daniel heeft één ding geweten. Daar lag zijn hart. Wat bedoelt u, dominee? Heel eenvoudig dit. Daniel wist, daar hebben de altaren gerookt. Daniel wist, daar vloeit het bloed. Daniel wist, daar werd de dienst des Heren verricht. Daniel wist. Daniel was een kind Gods met genade. Daniel was een man die van genade had moeten leren leven in zijn leven. En al meer genade nodig heeft gekregen. Daniel heeft Christus nodig gekregen. Ja, zeg misschien een jongen of een meisje, maar dominee, Christus was toch nog niet geboren? Dat duurde toch nog zoveel honderden jaren? Heeft Daniel dan de Heer Jezus gekend? Daniel heeft hem van verre gezien. Wat bedoelen we daarmee? Hij heeft hem gezien met de ogen des geloofs. In de verte. Dat hij eenmaal komen zou. Waarom? Mozes en de profeten hadden dat bekendgemaakt. Dat was voor Daniel, geliefden, geen vreemde zaak. Of laat ik het nou vanmorgen ook maar zo heel eenvoudig weer zeggen. Weet u wat God gedaan had in het leven van Daniel? Zijn zoon openbaren. Daniel kende de Christus. Eenmaal komen zou om ook Daniels ziel te gaan verlossen van dat welverdiende verderf. Om ook zijn bloed voor Daniel te gaan storten. En zijn bloed is Daniel, zou hem reinigen van alle zonde. Kijk, dat heeft Daniel als het ware begeerd aanschouwen. Toen hij daar op die opperzaal met open vensters naar Jeruzalem keek. Maar ik geloof, geliefde, naarmate je ouder wordt en de vreze God zijn plek heeft gekregen, je niet boven iedereen aankomt, maar uiteindelijk onder iedereen terechtkomt, dat dierbare bloed des lams je des te meer lief en dierbaar wordt. Ik bedoel, Daniel heeft deze leven niks anders overgehouden dan de gerechtigheid Christus die redt van de dood. Alleen dat. Maak dat nog eens vragen, ouderen. En misschien kan ik het ook wel vragen aan mensen in de kracht van het leven, hoor. Maar mogen wij dat ook zeggen? Niets te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Alle schade en drek leren achter. in je leven. Omwille van de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, uw Heere, door genade. Is Hij nou het voorwerp van je lust en het voorwerp van je vermaak geworden? Of is die onbekend voor u? Het is één van twee. Ik bedoel, of Hij is je lief geworden. Of je hebt geen gedaante nog heerlijkheid in Hem gevonden dat je Hem zou begeerden. Het is één van twee, zei ik. Hij was hem, Daniel minder worden. En daarom nou voor dat open venster. Wat heeft Daniel gebeden? Zou nou de inhoud van zijn gebed zijn geweest? Ach, Daniel, wat hij ook weer geleerd als kind. Nou jongens, kleinste kinderen weten het, hè. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo rijks mee. Heeft je moeder dat geleerd? Heeft je vader dat je verteld? Nee, dat is Gods woord. Dat eeuwig zeker is. En dat aan slechten, eenvoudigen, ware wijsheid leert. Dus, geliefde Daniel heeft geweten dat hij de Heere om een spijker en een naald, zo zegt Koolbrugge, mocht vragen. Ik kan het niet beter zeggen. Om alles. Een man geoefend in het leven. Gelouterd door de genade Gods. Afhankelijk, zei ik. Aanhankelijk, maar ook uit de hand des Heren door genade mogen leren leven. En daarom heeft hij het geweten dat hij alles van de Heren mocht vragen. Kijk, was nou gebed van Daniel geweest. Ik moest maar weer zo denken, gemeente. Aan wat onze Heidelberger catechismus zo eenvoudig verwoordt. Troostboek van de kerk. Het leerboek van de kerk. Wat is nou een waar gebed? Wat is nou het gebed dat God aangenaam is? Nou, dan zegt de Rosinus drie zaken. En dan zegt hij eigenlijk, ik vat het maar wat heel kort samen met mijn eigen woorden. Maar dan zegt hij eigenlijk dat we nou die ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft aanroepen. En hem bidden om alles wat we nodig hebben. Alles wat u ontbreekt. Ik bedoel voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dus dat is eigenlijk het eerste natuurlijk. Hè? Zoals God zich in zijn woord heeft geopenbaard. En daarom heeft Daniel gevraagd voor eten, voor drinken. Voor wijsheid om zijn, nou ja, zijn hoge ambt te mogen gaan bekleden en uit te oefenen. Alle dagen in getrouwheid, niet in de getrouwheid alleen voor koning Darius. Maar in de getrouwheid voor die ene waarachtige God die Daniel zo heeft lief gehad. En die Daniel wederkerig mocht lief hebben. Ik zei gevraagd voor alle dingen van de dag, maar Daniel, geliefde. Zal menigmaal ook zijn knieën hebben gebogen. Ik zei s'morgens, middags en s'avonds. En gevraagd hebben, Heere, verhef gij uw aangezicht over mij. Zie een gunst op mij van boven. En wees me toch genadig. Ik kom ze wel eens tegen van die oude vandaag. En als we dan zo wat praten met elkaar en probeer nog wel eens naar een psalmversje te wijzen. Dan zijn dat soms van die versjes die zomaar uit de mond vloeien. Zie op mij in gunst van boven. Daniel heeft nodig gehad dat de Heeren hem vertroosten. Dat de Heeren hem verlichten in zijn verstand. Niet alleen aangaande zijn dagelijkse arbeid. Maar ook aangaande dat goddelijk getuigenis. Dat hij tot de kennis van de Heer Jezus Christus mocht komen. Maar nog dieper mocht komen. Want Daniel was ook een man, hoor. In en van zichzelf, zo dwaas, zo verduisterd in het verstand. Altijd weer nodig om de verlichting van Gods lieve geest in zijn leven te mogen ondervinden. Dus, om alles wat hij nodig had, heeft hij die ene waarachtige God mogen aanlopen. Nou ja, dat is onderwijs, hè. Toch? Dat is onderwijs. Want ach, laat ik het nou eens weer eerlijk zijn. En misschien spreek ik ook wel wat er in uw hart zo menigmaal openbaar komt. We menen zoveel in eigen kracht te kunnen. Of beter gezegd, we hebben de Heere in zo weinig dingen nodig. Met de mond spreken we anders. Zingen we Psalm 81 vers 12. Maar in de dadelijkheid. Dan is er zo weinig afhankelijkheid, helaas, toch? Ik bedoel voor het tijdelijke leven. En veel meer nog. En dat is misschien wel het ergste wat ik benoemen moet vanmorgen. Dat we eigenlijk de Heer of het geestelijke weinig nodig hebben. Maak eens vragen, hoe ligt het, gemeente? Heel eerlijk. Hoe ligt het? Jongens, hoe is dat nou in je hart? Weet je nou echt, 's morgens, 's middags en 's avonds, en zo tussendoor, om waarachtige bekering? Je weet dat dat het nodigste is. Als ziel verloren, dan is alles verloren. En je weet, één ding is nodig. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen nu worden toegeworpen. Maar ach, wat een biddeloosheid, hè. Toch? Wat een koudheid. Wat een dorheid. Ja, wat een lusteloosheid. Wat een traagheid. Helemaal geen zin. Helemaal geen zin. En daarom moet de Heere ons maar leren bidden, hè. Heere, leer u ons bidden. Wie zei dat? Petrus, Johannes en Jacobus. Wat waren dat voor mensen? Kinderen Gods. De vrezen des Heeren gewerkt in hun ziel. Heere, leer ons bidden. Ik denk, gemeente, dacht u niet, dat dat Daniel zijn gebed ook is geweest. Biddeloos man. En soms nog geen zucht om te zuchten, hè? Nee. Laat maar eerlijk zijn. En dan alleen maar wat steunen. Roepen misschien. Het ware gebed. Ik zei zondag 45. Die ene waarachtige God aanroepen voor alles wat je nodig hebt. Maar weet u wat nou ook het tweede en eigenlijk nog veel belangrijker is? Dat we onze ellende recht kennen. En vervolgens ons voor het aangezicht Gods verootmoedigen. Dat is het ware gebed. Kenmerk de ware bidder. Maak het nog eens vragen, gemeente. Weet je nou ook zo? Ben je nou aan de weet gekomen wie je bent? Ik heb het al een en ander maar gezegd, ik zeg het nog een keer. Want Daniel, een zeer gewenst man, zo lees ik in de Bijbel, hè. Een zeer gewenst man. Ik bedoel, bemind door God en door de mensen. Maar Daniel is in zijn leven de grootste der zondaren geweest. Of, nou ja, met Paulus, de allerminste van alle heiligen. En dat is geen vroom praatje geweest. Inleving. Hij heeft zijn nood en ellendigheid recht leren kennen. In aanvang. En voor Daniel mocht dat gelden, jongens, toen hij heel jong was. Kinderen, heel jong was. Misschien wel 5, 6 jaar oud. Indrukken van dood en eeuwigheid. Iets gevoeld van het gewicht van zijn ziel. Iets leren verstaan van zijn ellendigheid. Ik bedoel, want wat is de kennis van de ellende? Nou, dat we God hebben misdaan. En van het heilspoor zijn afgegaan. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Nou, Daniel. Dus dan moeten we er maar niet te hoog tegenop kijken tegen Daniel. Ik bedoel natuurlijk niet te zeggen dat Daniel moet verachten. Want Daniel heeft genade in zijn leven nodig gekregen. Daar heeft hij om leren bedelen. Nou, ik wil het nog eens vragen, gemeente. Maar zitten er nou hier vanmorgen die zoals bedelaars aan de troon der genade zijn gebracht geworden. En die zijn genade, de vergeving der zonde, hebben lief, hebben nodig gekregen. En die met het oog naar Jeruzalem, als het ware, net als Daniel gericht zijn. Van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En u roept, Heere, ontferm u mijner. Ontferm u mijner. Heeft zich verontmoedigd. Daniel is zo klein geworden in zijn leven. Zijn Gods kinderen dan natuurlijk ver van de plaats, heel vaak. Maar kijk je ze heel diep in het hart. En je zou er als het ware naar vragen. Dan zou ze ik. Het is een wonder dat de aarde ons nog draagt en de hemel ons nog dekt. Kijk, dat is Daniel geweest. In zijn gebed. En nou ja, ik kan natuurlijk overal niet te lang bij stilstaan. Maar ik denk natuurlijk ook aan dat derde gedeelte van zondag 45 waar ik het over had. Dat staat daar zo mooi. Nou, dat ze eigenlijk, geliefden, hun betrouwen alleen op de Heer Jezus Christus leren stellen. Alleen op de Heer Jezus Christus. En alleen op hem verhoring van het gebed verwachten. Dus Daniel heeft af leren zien van alles van zichzelf. Alle zelfvertrouwen, alle ijdele vertrouwen heeft de Heer in zijn leven komen weg te nemen. Of beter gezegd heeft de Heer, nou ja, als schade en drek leren achten. Gelouterd door het lijden, geoefend in de weg des Heren, is Daniel die zeer gewenste man Gods. Een man geweest die alleen maar Christus Jezus in zijn leven heeft leren liefkrijgen. Hij alles, Daniel niets. En alleen maar om Christus willen verwachting heeft gehad. Doet me zo denken, gemeente, opnieuw. Ook enige tijd terug is ergens was en er een ouderling bad in de consistorie na de dienst. En voor de dienst. Maar hoe de man met nadruk vroeg. Heere, doe dat uit loutere genade. Dat wordt je louter. Alleen zuivere genade. Ik meen dat ik er iets in proefde hoe de man was aangewezen op genade. Genade, genade. Bij het klimmen van de jaren alleen maar genade nodig had. Om Jezus wil, zei hij. Ja, dat zeggen we altijd natuurlijk. In wiens naam wij onze gebeden besluiten. Maar de man sprak het zo teer en zo eerlijk naar mijn waarneming uit. Dat ik er een ogenblik jaloers op werd. Waar heb je? Om Jezus wil. Wat had de man? Hij had in zijn leven geen ander fundament meer dan dat fundament dat gelegd was te weten. Christus Jezus. En die gekruisigd. Hij bedoelde als het ware in het gebed. Laat ik het nou eens zo proberen samen te vatten. Niks anders, Heere, dan door u alleen, alleen uw genade. Och, daar moest hij het van hebben. In de weg, in de omstandigheden, in de nood. En in te midden van alles waar hij die in verkeerde. Ik dacht, zou Daniel dat niet op dezelfde manier gedaan hebben? Dan zeg je dat niet aan het einde van je gebed zomaar zoals je dat gewoon bent te doen. Maar voel je, dat is dan bevinding. Waarheid. Waarheid in het binnenste. Kijk, en dat is nou een waar gebed. Ik niks, hij alles. Ik arm, hij rijk. Ik rechteloos, maar alleen om de zoen- en kruisverdiensten van hem, van Sions betalende borg. Dan zie je af van al hetgeen het u is. En zie je op tot de levende God. Of, nou ja, zou ik dan nog anders zeggen, tot Daniels gebed. Dat was gericht op Jeruzalem. Wat wist hij? Eenmaal zou uit de hemel komen hij. Die daar aan de rechterhand des vaders was gezeten. Dat vlees geworden woord zou eenmaal komen. Om deze wereld te gaan verzoenen met God. Maar Daniel wist dat de Zoon Gods die hem zou zalig maken daar in de hemel was. Onze Vader die in de hemelen zijt. Nou ja, nog even een stukje catechismus vanmiddag. Vanmorgen kan niet missen misschien. Maar waarom bidden we dat? Nou, de Heidelberger leert zo mooi om in aanvang van je gebed dan als het ware op te klimmen, beseffen dat hij in de hemel woont. Die de hemel en de aarde geschapen heeft en alles wat erin is en nog onderhoudt. Ik bedoel die almachtige God. Kijk, zo lag Daniel, geliefde, daar aan de troon Gods. Voor dat open venster naar Jeruzalem heeft hij de Heer al zijn nood bekendgemaakt. Al die listen, al die aanvallen, al die lagen van die vijanden. Al zijn eigen onmacht. Want eigen krachten te verachten wordt op de school van Jezus geleerd. Dus Daniel was zwak. Als hij die grote menigte zag die tegen hem opkwam. Die hun strikken hadden gespannen en nog maar voor de mens gezien. Een ogenblikje was en ze zouden Daniel in die leeuwenkuil werpen. Dan had hij geen enkele hoop en geen enkele verwachting. Maar die was op de levende God. Die, hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dat weet ik wel hoor. Kun je op de omstandigheden zien en zeggen, de Heer hoort niet meer. En maak je zich van binnen wijs, de Heer leeft niet meer. En maak je zich van binnen wijs, maar voor zo een kan het ook niet. Stop er maar mee, hou maar op. Maar geliefde, er is een volk Gods, gelouterd in het lijden, geoefend op de leerschool van vrije genade. In de kennis der zaligheid gebracht, met de vrezen des Heren vervuld. En nogmaals, dat maakt niet rijk, maakt je zo afhankelijk. Die blijven, hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op zijn goedheid open. En wat heeft Daniel moeten ondervinden? Nou, dat vaak zo anders gaat. Want daar komen op die goede dag die stadhouders en die vorsten. Met vele manschappen en ze nemen Daniel gevangen en ze brengen hem naar koning Darius. Koning, heb u niet gezegd dat in 30 dagen iemand, enig mens of enig God iets zal vragen dat die man in die leeuwenkuil geworpen moet worden? Nou kijk, hier heb je Daniel. Een zeer gewenst man, maar kijk u nou wat er van te verwachten is. Daniel is stil geweest. Daniel heeft niet gezegd, maar koning, hoor eens. Nou hebben ze die wet uitgevaardigd en dan hebben ze er alles aan gedaan om mij in de dood te drijven. Maar koning, zou u dan toch nog, want u bent toch die hoogste koning, zou u dan nog niet een weg en een middel weten om mij van die leeuwenkuil te bevrijden? Geliefde Daniel, maar ik zei, geoefend en gelouterd in de leerschool van het lijden, heeft, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op de Heere leren hopen. Waarom? Ach, hij wist, er was er één die hem gekocht had met lichaam en ziel voor de tijd en voor de eeuwigheid. En Daniel had geleerd in zijn leven, het liep de Heer nooit uit de hand. Nooit uit de hand. Kijk, dat maakt je stil en gerust. Te midden van de woeste golven en de woeste baren. Ach, denkt u misschien met mij, wat moet ik dan nog veel leren in mijn leven? Nee. Wat moet ik dan, Heere, nog veel leven in mijn leren in mijn leven? En toch, geliefden, de kerk, Daniel, al Gods kinderen, hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met hun zwakheid. Maar die in alle dingen gelijk als hen is verzocht geweest. En als ik Daniel een klein beetje het beeld van zijn lieve zaligmaker vertolken. Ik bedoel dit. Hij deed zijn mond niet open. Hij is gegaan. Ik denk dat hij een ogenblikje zielsvertroost is geworden. Hij werd verwaardigd om smaadheid te mogen dragen omwille van de naam des Heren. Maar ik zeg het met alle voorzichtigheid hoor. Verwaardigd. Maar nee. Tijden zijn er toch soms. rechterwang jou de linkerwang mag toekeren. Waarom? Omdat de Heere in die diepe weg kennelijk doet ondervinden dat hij van je af weet. Nou ja, gemeente. Moet natuurlijk een beetje afronden, dat begrijpt u. Maar gaat soms zo vaak anders heen dan u en ik hebben gehoopt en gedacht. Nee. Want Daniel komt in de leeuwenkuil terecht. Misschien wel gevraagd, heren, zou u die harten van die vijanden willen neigen? Dat ze niet langer me zullen haten en verachten. Zou u het hart van koning Darius willen neigen, heren? Dat hij die wet die hij heeft uitgeroepen, die wet van de Meden en de Perzen, die niet herroepen mag worden. Maar dat hij dat op enige wijze toch nog weer zal kunnen herroepen, zou u nog wonderen willen doen, heren? En heer, als dat niet gebeurt, zou u dan die leeuwen in die leeuwenkuil nog willen doden, alleer ik in die leeuwenkuil gebracht moet worden? Zou u een verderfelijke ziekte te midden van die leeuwen willen geven? Kijk, wij zoeken altijd eigen wegen, toch? Maar geliefde Daniel heeft aan de Heer kunnen overlaten. Genade, hè? Genade. Genade alleen. Om stil en gerust kunnen zijn. Maar geliefden, dat alwetend en hartdoorzoekend oog, op wie Daniel door genade nou alleen nog maar zijn hoop en verwachting had kunnen stellen, was dag en nacht geopend. En hij zal niet toestaan dat zijn ellendige de verderving zien. Kijk, de duivel was erop uit om Daniel, Hanania, Misael en Azaria, die jongens, maar al dat volk der Joden daar in Babel te doden en dat overblijfsel in Jeruzalem nog te doden. Waarom? Ach, die duivel heeft maar één ding begeerd. Dat die middelaar Gods en de mensen, Christus Jezus, niet geboren zou kunnen worden. Nou kijk, en daarom was Christus in de hemel, als die grote biddende en dankende hoge priester bewogen met het lot van Daniel. En heeft hij voor zijn welstand waakt. Maar dan moet Daniel onbegrepen weergaan. Ik zei, de kerk op aarde gaat zo vaak van die hele onbekende wegen. En toch, geliefden, ach, nou heeft Daniel het mogen opschrijven. En de kerk mag wel eens terugkijken. Maar dan mogen ze toch wel eens verwonderd zijn. Gij hebt mijn weenklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Waarom? Daniel werd in de leeuwenkuil geworpen, maar de Heere stopte de mond van de leeuwen. Ja, we zeiden net zo even in de consistorie vooraf, wat een wonderlijke geschiedenis, wat een wonderlijke tijd. En het is natuurlijk ook bijzonder wonderlijk wat daar gebeurde. Voor de Heer is niks te wonderlijk. Want de God van Daniel, geliefden, leeft nog, hoor. Die leeft nog. Ik bedoel, die is er nog steeds om voor de welstand van de zielen van zijn kinderen te waken. En te midden van het grootste gevaar en te beschutten en te beschermen. Maar dat niet alleen. Maar juist te midden van die druk en kruiswegen. Zich nou zelf, heel persoonlijk, in hun harten te verklaren en bekend te maken. Als het voorwerp van hun vermaak. Want ja, we zeiden wonderlijke zaken, toch? Maar zou dat nou voor Daniel, geliefden, nou niet de allerbeste, allerzoetste plaats zijn geweest? In die leeuwenkuil. Ja, de man heeft misschien ook wel gehuiverd. Als hij het gebrul van die leeuwen heeft gehoord in de verte. Maar daar nou in. Met de Heere. Onzichtbaar. Maar in het hart van Daniel. Die hem bewaard heeft als het zwart des oogappels. En in die bewaring zijn almacht, goedheid, barmhartigheid en genade zo rijkelijk in het leven van Daniel heeft bekendgemaakt. Nou, ja, misschien begrijpt u wel wat ik bedoel. Maar dan kun je misschien wel eens van die plaatsen aanwijzen in je leven. Hè? Van die omstandigheden. Dat hij nu terugzegt. Heere, wat was het? Uw wonderlijke goedheid. Uw wonderlijke zoetheid. Eenzaam. Door alle veracht. Door alle verlaten. Niemand die me helpen kon. Maar u was in dat midden. Als een die troost. Beschut en bewaart. Daniël verblijdt. En die vijanden van Daniël. Nog te meer verbitterd. Nog met dubbele haat vervuld geworden. Waarom? Ze hebben het niet kunnen verdragen. Dat Daniël als God leefde. En hij over Daniël heeft gewaakt. Darius mocht tot de kennis komen. Dat de God van Daniël. En Nebukadnezar had dat geleerd. De ene ware God is. Ja, of dat nou een tijdgeloof is geweest. Of een waarzalig maak het geloof, laat het maar in het midden. De grote hartenkenner en de nierenproever heeft het geweten wat het uit heeft gewerkt. Maar gemeente, maak nou eens vragen. We moeten eindigen. Maar ken je nou iets van dat leven, van dat gebedsleven van Daniël? Of moet je zeggen, nou, ik daarnaar kijken. Die vrezen des Heren die Daniël had, die mis ik. Dat aanhankelijke leven, dat mis ik. En die bewarende hand des levens. Heb ik nog nooit opgemerkt. Wat ben ik dan arm? Nou ja. Die God die Daniël heeft bekeerd. Zou die er nou ook een en frisse veen niet kunnen bekeren? Ja toch? Die God die Daniël te sterk is geworden. Op de prediking van het woord. Zou die er nou ook niet hier in Vriezenveen zo'n jongen of meisje te sterk mee kunnen worden? Heren, bekeer mij dan ook. Zoals u Daniël hebt bekeerd. En doe mij ook delen in dat heil en die weldaden. Aan hem bewezen. En wat is dat geweest voor Daniël? In de leeuwenkuil, geliefden, heeft hij alleen hem overgehouden. Wie? Het voorwerp van zijn lust. Plaatsbekleder en middelaar, Christus Jezus, zijn zaligmaker. Amen. We zingen met elkaar van de 107e psalm, het 7e vers. 107, het 7e vers. Doch riepen ze in de ellenden de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en het gevaar ontgaan. Het 7e van 107. lofzang voor deze morgen is uit 65. En het eerste, in tegenstelling tot het vijfde wat op het bord staat, het eerste vers, de lofzang klimt uit Sionzalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen. Geloften dag bij dag, het eerste van 65. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.